Romeinen 1 vanaf vers 16. En daar schrijft apostel Paulus aan de gemeente van Rome, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door een leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die de prijs is tot een eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijk. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandige, trouweloze, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Tot zover dit gedeelte. Gemeente van Jezus Christus, het is het najaar, ik ben al een nieuw huis dus gekocht in Hogeveen. En in onze achtertuin stond een vrij verwilderde tuin, er was ongeveer 5 jaar niks aan gedaan. Maar in onze tuin achterin stonden een aantal appelbomen. En de appelbomen die geven nou juist in deze tijd hun vruchten. En toen we in Arnhem woonden, dan reed ik nog regelmatig nog wel eens eventjes richting de Betuwe. En dan zie je daar al die rijen met die bomen staan, heerlijke vruchten. En mijn vrouw en ik zorgden altijd wel ergens dat we een kistje appels op de kop tikten om een appeltaart te kunnen maken. En je moet je voorstellen dat jou dat een keer overkomt en je maakt de allermooiste en de heerlijkste appeltaart die jij kan bedenken. Geheel volgens eigen recept, met jouw snufjes en hoeveelheden erin, werkelijk de beste appeltaart die je kan verzinnen. Maar je hebt een enorme boomgaard en er is zoveel vrucht en er is zoveel moois dat je besluit om heel veel appeltaarten te maken en deze uit te gaan delen. Aan de buren, in de straat, aan al je familie. En iedereen is onder de indruk van jouw geweldige appeltaart. Maar een week later is het oogstmarkt. En je neemt een kijkje en je vindt op de oogstmarkt van je dorp of je stad jouw appeltaarten terug. En er staat een bordje bij. Vers gemaakt. Volgens eigen recept. En je ziet de ene buurvrouw daar staan. En je ziet de andere buurman daar staan. En je oom staat er met jouw appeltaarten op de markt. En je loopt er overheen. En het is jouw recept. Jouw appeltaart. En iedereen gaat er vandoor met jouw kunstje. Met jouw eer. Daar zal je nu vast een bepaald gevoel bij krijgen. Als je dat zou meemaken, misschien heb je het wel eens meegemaakt. Eigenlijk is dat beeld misschien, het is nog te eenvoudig en te simplistisch, om misschien iets te kunnen weergeven over het gevoel wat God heeft. Als hij zijn schepping ziet. Waarin hij alles gemaakt heeft. Waarin alles volmaakt is. Waar de kroon van de schepping de mens op gezet is. Waarvan God zei, het is tof, het is goed, het is mooi zo, niks meer aan doen. En de mensen zeggen, we hebben het zelf gedaan hoor, was u niet. Het zijn wij. Wij maken de wereld. Wij hebben onze eigen theorieën over het ontstaan. Wij hebben het recept in handen, want wij maken de beste dingen. Wij weten hoe we de wereld moeten organiseren. En God loopt als het ware op de oogstmarkt van ons leven. Op de oogstmarkt van deze wereld. En ziet zijn eigen schepping. Afgepakt en wel. De afgoderij ten top. Daar gaat het over. Onder andere in Romeinen 1. De boosheid van God. Over de zonde. Over de ongerechtigheid. De afgoderij in deze wereld. De opbouw van Romeinen is eentje die moet je niet uit het oog verliezen. Je moet deze teksten ook niet uit zijn context gaan halen. Om mooi wat punten te kunnen maken. Om een oordeel te kunnen vormen over deze wereld. Even heel simpel gezegd. Het evangelie komt door in vers 16 en 17. Heb ik u vorige keer heel duidelijk uitgelegd. In allerlei vormen. Daarna komt de ongerechtigheid van de heidenen. Eventjes alles niet Israël en niet de gemeente. Maar laten we niet vergeten dat hierna ook Gods toorn komt over het volk zelf. Denk niet dat wij beter zijn. En uiteindelijk duwt alles er naartoe naar dat grote moment in Romeinen 3, vers 23 en 24. Kijk maar vast mee. Waar uiteindelijk staat, dus hoofdstuk 1 gaat over de heidenen. Hoofdstuk 2 over de joden en de wet die dachten, nou wij kunnen het nog wel. En uiteindelijk staat er in vers 23 in hoofdstuk 3, want allen. Allen, dus Jood en Griek, hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Als hier een punt zou staan, mensen, in de schrift, dan zouden we naar huis kunnen gaan. Dan zou ik zeggen, verspil de moeite dat u hier bent. Als hier een punt zou staan. Dan staat een komma. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Halleluja, er staat een komma. Want als dat het was geweest, konden we hier niet zitten en had het geen zin. Maar vanavond is het geen populaire tekst om een tekst als deze neer te leggen bij u. En toch wil ik het bij u neerleggen. Omdat als wij de diepte van de genade willen kennen en de passie van God willen zien en een woord voor deze wereld hebben waarom we tot de Heer Jezus zouden moeten komen, dan kan je niet voorbij gaan aan deze tekst. Dan zou genade goedkoop worden. Platvloers en erg eenvoudig. De stap tot Jezus is eenvoudig. Maar de prijs van het offer is enorm. En dat is wat we teruglezen in Romeinen 1. God is boos dat hij, de schepper, door mensen aan de kant gezet wordt. Ja, hij wordt zelfs vervangen door goedkope troep. Hij wordt onteerd door de goddeloze afkerige houding van de mens. En daar wordt God boos om. En terecht. En dat is natuurlijk geen leuk thema, een boze God. En veel dominees zijn ook bang voor de reactie van de gemeente als je het dan hierover zou moeten gaan hebben. Want het moet gaan over de liefde, mensen. Het moet gaan over vergeving en toekomst. Over zalving en genezing. Over een goed gevoel en een gezegende dienst. Zodat je in ieder geval de komende nacht niet wakker hoeft te liggen en hoeft na te denken. Dat je fijn in je bedje kan kruipen vanavond. Wat was het toch gezellig en wat was het goed. En wat is onze ziel toch gestreeld. Comfort als publiekstrekker. Maar wat een gevaar leert het evangelie ons. Wanneer gelovigen met een ingebeelde hemel denderend de hel intrekken. En laten we wel wezen, dat is wat het evangelie ons voorhoudt. Maar vergeet niet, nogmaals, dit gedeelte staat in de context. En juist de krachtige opmaat van vers 16 en 17 is de duidelijke opmaat die hieraan vooraf gaat. Het evangelie van Jezus Christus is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die wil geloven. Dus heel de rest van Romeinen, in ieder geval van dit hoofdstuk 1, is niet nodig indien we de kracht toelaten van onze God die zalig kan maken. En daarom moet het niet een evangelie zijn van alleen genade, maar spreken we vaak over het evangelie van zonde en genade, van beide. Want wil je de diepte van de genade kennen, dan moet je weten ook waarvan we bevrijd worden. En waar God het om gaat. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit geloof leven. En daarom is dat ook juist zo belangrijk om 16, 17 daarin te gaan zien. Waar we zien wat er gebeurt. Wil je Golgotha begrijpen, moet je ook verder durven lezen. En dat is moeilijk in deze tijd als vandaag. Als je wil nadenken in een tijd waarin veel mensen de rug toekeren naar de kerk en eigenlijk ook God vervloeken, zou je eigenlijk ook kunnen zeggen, wat is een herkenbaar gedeelte, Romeinen 1, als je om je heen kijkt en wat er gebeurt. En wat is dan de oplossing? En dan merk ik dat in Nederland heel veel kerken flauw blijven. Dan word je zoetsappig over je bol geaaid met een paar sentimentele gevoelige liedjes waarin je als een kind bij de vader op schoot mag kruipen en allerlei van dat soort dingen. Maar uiteindelijk gaat het om de vergeving van je zonde. En dan hoor ik heel vaak, we verlangen naar opwekking. Dit is de tijd van Elia. Dit is de tijd van zus. En dat is de tijd van enzovoort. En we leven allemaal, trekken we het allemaal op onszelf. Dit is de tijd van enzovoort. Bouw uw kerk en ga zo door. Maar de kerkgeschiedenis heeft bewezen, honderden jaren lang, Wanneer ontstonden er echte opwekkingen? De tijden van Spurgeon. De tijden van Whitfield. De tijden zelfs ook van de reformatie, 500 jaar geleden, van Bunyan. Wanneer een volk onder ogen kreeg te zien hoezeer zij gedwaald hadden voor het aangezicht van de Heer. Niet alleen dat je lief gehad werd. Dat is belangrijk, dat hoort er ook achteraan, zeker weten. Maar het volk kreeg te horen, als je zo doorgaat en de Heer zou nu terugkomen, waar blijven we dan met z'n allen? Wat zou er dan gebeuren? Waar ben je dan? En juist in tijden bijvoorbeeld van Spurgeon. Spurgeon predikte helder, rechtdoor, het evangelie. Maar durfde wel te benoemen waar het om ging. Daar waar de kerk van Engeland dat maar moeilijk vond en ingewikkeld, want het gaat over andere dingen, trokken de duizenden op een zondag naar Metropolitan Tabernacle in Londen. Zonde en genade, hand in hand. Maar waarom? Wat zien we dan? En dan gaan we kijken vanaf vers 18 en dan ga ik zo de tekst door. Waarom is God dan boos over de zonde? En wat is dan de toorn van God? Wat houdt het dan in? Want die kennen we toch niet? We kennen toch geen boze God? Want we leren toch juist ook in onze kinderen dat God niet een bliksemgooiende, boze, stampvoetende man in de hemel is, die als een klein kind zijn zin niet krijgt of zo. Maar wat dan? Juist in Romeinen 1 en vers 18 laat het al duidelijk zien. De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. Let op, geopenbaard. Het wordt ontvouwd. Het wordt ontsluierd. over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Het gaat God om zijn waarheid. De waarheid die onderdrukt wordt. Dat is de kern van zonde. En als je dan verder zou moeten samenvatten, het hele gedeelte, welke waarheid wordt ten diepste onderdrukt? Namelijk dat God de schepper is van hemel en aarde en tot in eeuwigheid geprezen dient te worden. Die waarheid wordt onderdrukt. En wij mensen willen er altijd boven staan. En altijd zelf God zijn. Dan gaat het in het paradijs mis. En in het groot gaat het ook bij ons daarin mis. En wat is dan Gods toorn? Gods toorn is zijn volmaakte afkeer tegen de zonde en de afgoderij. En let op dat woordje volmaakt. God zondigt niet. God is niet iemand die buiten zijn boekje gaat. God is ook niet onberekenbaar in zijn toorn. Alsof hij uit zijn slof zou schieten en later sorry zou moeten zeggen. Toen ik daarover nadacht en zocht naar een woorden, toen dacht ik, dit is voor mij de betekenis van Gods toorn. Zijn volmaakte afkeer tegen zonde en afgoderij. Hij is volmaakt. Hij heeft het recht om boos te worden. Zoals even in dat beeld waarmee ik begon. Je het recht hebt om boos te worden als iemand je appeltaart staat te verkopen. Dus maar een beeld. Maar dat is zijn volmaakt recht. God is heilig en rechtvaardig. En hij kan het goede niet liefhebben zonder tegen het kwade op te treden. En heel de heilsgeschiedenis door zien we dat. We zien het hier zo beginnen in de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt. En dat zien we bij de zondeval. En dat zien we bij Babel. En dat zien we bij Noach. En dat zien we bij de koningen. Dat zien we bij de ballingschappen. Babylon, de fariseeën. Ik. Wij. Het wordt in het nu geopenbaard. Over alle goddeloosheid. Dus niet alleen straks als de Heere terugkomt. Dan is het geen verrassing. En dient het geen verrassing te zijn hoe God erover denkt. Dan moet het niet zo zijn als de Heere terugkomt op de wolken, dat we dan te horen krijgen hoe God wat God ervan vindt. Dat zou niet eerlijk zijn. Hij heeft het vanaf de grondlegging geopenbaard, hoe hij erover denkt. En daarom krijgt Israël de woorden. Daarom krijgt Israël het verhaal van Adam, Eva, Babel, Noach, de koningen. Daarom schrijft de schrijver van Kronieken alle daden van de Heere op, om te laten zien waar het God om gaat. Dat hij geprezen dient te worden tot in eeuwigheid. Dat is de waarheid. En die waarheid wordt onderdrukt. De waarheid dat God schepper is. Dat hij koning is. Dat hij soeverein heer is. En dat de mens in goddeloosheid God ontkent. Die zegt hij bestaat niet. Sterker nog, heel veel mensen die vinden dat maar lastig, dat er een God zou bestaan. Die maakt je leven moeilijk en ingewikkeld en saai. En dan zeggen we gewoon, hij bestaat niet, want hij is niet te bewijzen. En dan laten we een zootje wetenschap op los en zeggen, nee hoor, nee, dat kan niet, aarde is veel ouder en God bestaat niet, laat maar zien dan. En tegenwoordig leven we in een tijdperk waar mensen zeggen, nou weet je, jij mag wel een God geloven hoor, dat is niet zo erg. Doe maar, zolang je mij maar niet lastig valt. Doe het maar achter je voordeur. Mag jij geloven. Op jouw manier, op jouw stukje. Maar dat is jouw vrijheid. Jouw vrijheid van mening om te mogen geloven. Maar in gesprekken kan je tot zover mee. Maar als jij op een verjaardag zit. En jij zegt dat er maar één waarheid is. En dat is het woord van God. Kan je eruit. Want dat pikt de mens van vandaag niet. We zijn bereid om meerdere meningen naast elkaar te leggen. Maar de waarheid dat God de enige is, die geprezen dient te worden in eeuwigheid, dat pikt men vandaag niet. En God is daar boos over. Want dat betekent dat de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt wordt. Dat was niet alleen toen voor de gemeente van Rome, in een occulte omgeving van Rome. Dat is ook vandaag, denk ik. 2017 in ons occulte Nederland en niet in ons christelijk Nederland.
Jacobus 2:19.
Daar staat Amen. Ja, tekens, absoluut. Het heeft dus te maken met het ontkennen van de waarheid dat God schepper is. En ten tweede heeft het ook te ontkennen dat God weet wat goed is. God weet wat goed is. Wij denken het altijd beter te weten, meer te weten, dieper te weten. Zo opent dit stuk. Nou denkt de Jood dan, ja dat zijn de heidenen, tuurlijk. He, dat zijn de heiden die unieke, wij hebben de Torah, wij hebben alles gekregen, enzovoort, enzovoort. Oh, denkt de christen, wij als kerkje bij elkaar, daar hebben wij natuurlijk geen last van, want wij hebben het evangelie, wij snappen het allemaal. Nee, dat gaat over de mensen buiten ons. Dat is de achterbuurten van onze plaatsen. Dat zijn de mensen die wij liever niet tegenkomen. Maar ik zei je straks, alle goddeloosheid en alle ongerechtigheid van alle mensen. En het evangelie is een kracht van God voor iedereen. Het gaat niet alleen over de buitenwereld. Bedenk waar je zelf vandaan komt. Bedenk waarvan je gered bent. En iedereen die wil afdoen van het recept van God voor deze wereld en zelf wil gaan strijken met de eer, krijgt de gevolgen van Gods toorn over zich heen. Zoals je ook later ook leest in Romeinen 3, allen hebben gezondigd. Inclusief zijn volk, inclusief wij, wij derven de heerlijkheid God. Niemand is te verontschuldigen, zegt ook vers 20 van hoofdstuk 1. Als we dan verder lezen, in vers 19 staat er, dan gaat het verder, die waarheid en ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. Dat is bijzonder. Want je zou natuurlijk kunnen denken, zijn er dan mensen die het evangelie niet kennen? Als er nooit gegeven is, als er naar volken zijn geweest waar het evangelie niet gekomen is, hoe moeten ze het dan weten? Dan kennen ze God toch niet, dan hangt het toch van ons af en van evangelisatiewerk. Nou, zegt Romeinen 1, God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken doorzien en gekend. En dan kom je met Psalm 19, Psalm 8. Kijk naar de schepping. Kijk naar wat er gebeurt. Zelfs alles om ons heen zijn goedheid en genade. Heel de schepping bezingt zijn naam. In iedere vezel van ons bestaan, menselijk lichaam, ieder grassprietje ademt de naam van de Heer. Dat is wat Romeinen 1 zegt. Je bent niet te verontschuldigen doordat je oogkleppen op hebt. Zeg, nou, daar had ik nooit van gehoord hoor. Je kan hem in alles zien. Alles ademt de Heer. Het is ook bijzonder dat er volken zijn op aarde, dat heb je misschien ook wel eens van gehoord, die al heel lang eigenlijk God vereren zonder dat er ooit het woord bereikt was. Inmiddels heeft natuurlijk heel veel vertalingen de wereld doorgetrokken. Maar er waren ook gewoon volken die God al lang vereerden zonder dat ze precies wisten hoe het zagen, hoe het was. En evangelisten kwamen soms in Bergdorp in China aan en die dachten, er zijn andere evangelisten ons voor geweest. En dat bleek dus gewoon zo te zijn dat er jarenlang volk zijn die gezocht hebben. En uiteindelijk toen ze met het woord van God aankwamen, zei dit is het. Dit is van God. En erkende gelijk dat dit van de Heer was. Het gebeurt. Het is gebeurd. Nee, niets is te verontschuldigen. Elk mens heeft God een godsbeschef ingelegd. Je kunt niet zeggen, ik wist het niet. Het was niet van mij. Hoewel, vers 21, want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Daar zit het hem in. Daar zit die waarheid in. God dient geprezen te worden alle tijden. En het gebeurt niet. En daar wordt God boos om. Want daartoe zijn wij gemaakt. Wij zijn niet gemaakt voor plezier en allerlei andere dingetjes. Wij zijn gemaakt opdat wij de Here tot een eeuwigheid zullen verheerlijken. Dat beeld zien we terug in Openbaring vanaf hoofdstuk 4, 5. En later ook als alles bij Christus komt. Wat gebeurt daar? Men verheerlijkt de Here met de heiligen rondom zijn troon. De 24 oudsten, de wezens. Alles, tienduizenden buigen zich en roepen heilig, heilig, heilig. U bent waardig te ontvangen alle lof en eer. Dat beeld wil God vandaag in zijn gemeente leggen. Dat wil hij vandaag al in jouw hart leggen. Opdat wij nu te midden, terwijl de hoer van Babylon aan alle kanten probeert te veroveren, dat getuigenis sterk en ferm neerzetten. En we weten dat dat getuigenis hard gaat. En dat aan de andere kant christenen zijn die erom zullen lijden, om zullen komen. Allemaal voorzegd in het woord van de Heer. Maar dat is onze taak. Hem verheerlijken. Hem danken. Maar nee, zegt vers 21. Zij zijn verdwaasd in hun overwegingen. En hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijze, zijn zij dwaas geworden. En dat kenmerkt de wereld van vandaag. Wat is nou wijsheid? Wie geeft zich nou uit voor wijsheid? En hoe gemakkelijk lopen wij er niet achteraan? Wij denken dat het NOS-journaal betrouwbaar is. Wij geloven dat als burgemeester en wethouders iets uitvaardigen, nou, dan zal het wel goed zijn. Dan volgen we dat braaf op. Is het wijsheid van God? Altijd? Ik heb lang in Arnhem gewoond. Echt een D66-stad. Verre van wijsheid wat daar besloten werd af en toe. Terwijl zij zich uitgaven voor wijze, zijn ze dwaas geworden. Dat zegt iets waar je wijsheid aan ontleent. Dat zegt iets wat jij de keus maakt in jouw hart wat wijsheid is. Wanneer je iets aanneemt, afwijst. Wanneer je zegt, dit is niet van de Heer. Of dit is wel van de Heer. Het heeft te maken met wie jij besluit in je hart wat jij wijsheid laat zijn. Heel veel mensen in deze wereld geven zich uit als wijs. Onderzoekers, wetenschappers, geologen, leerkrachten die ervoor geleerd hebben. Politici die al jaren in de staat van dienst hebben. De grote oliemagnaten die het allemaal wel weten. Maar in Openbaring 18, in een uur vergaat het. In een uur vergaat het. En jankt men de ogen uit de kop. Want in een uur is het weg. Zo gaat God om met de menselijke wijsheid. Zo, alles wat wij opgebouwd hebben, de torens van Babels van deze tijd, is weg. Ze zijn dwaas geworden. Waarom? De reden wordt er gelijk achteraan gezegd in vers 23. Zij hebben de heerlijkheid, en daar heb je hem weer, wat ook in vers 21 gezegd wordt. Zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Dat is wat er gebeurt. Nee, niet een God. We vervangen het. En je kan het vandaag de dag voor €1,99 bij de Action kopen. Boeddha beeldjes. Joh, je valt erover. In tuinen. In Hoogeveen, ja, helaas is Jeruzalem wat noorden. Maar echt werkelijk waar, ik fietste van de week naar een gemeentelid. Er was iemand die had er eentje van 3 meter in zijn tuin gezet. 3 meter groot. Zo'n dikke man met zo'n bierbuik in de tuin. Het staat er. En mensen geloven erin. En branden de kaarsjes voor. En baat het niet, dan schaadt het niet. We doen er wat yoga bij en andere oefeningetjes. Een vergankelijk mens van 3 meter verschijnen in tuinen. Maar kun je ook heel klein kopen voor je raamkozijn. Of om te branden bij het fotootje van je overleden vader, moeder, opa, oma. Vogels, viervoetige en kruipende dieren. Rome stond er vol mee. Dus de gemeente van Rome begreep precies wat er gebeurde, hoor. Rome stond vol met afgodsbeelden. Ze hadden er genoeg. Eentje voor de oorlog, eentje voor de liefde, eentje voor de seks, eentje voor dit en voor dat. Ga zo maar door. Maar de levende God, de onvergankelijke, de schepper, wordt omgewisseld. Hij die de eer had moeten krijgen voor het mooiste wat hij geschapen had, van alles wat erin is. Anderen gingen ermee vandoor en zeiden, koop het bij mij, koop het bij mij. Hier kun je het halen, bij mij is het goedkoper, bij mij is het beter. Jesaja zegt het al, Jesaja 5 en ook later. Ach toch, koop toch bij mij. Koop het om niets. Romeinen 3 vers 24. Koop het om niets bij mij. Maar jullie hebben de heerlijkheid ingewisseld. En als je goed leest, zie je een volgorde. Met name vers 21. Er staat, wordt gesproken over een hart. Er wordt gesproken hier over de praktijk en over denken. En daar wil ik je even iets over laten zien. Wat je eigenlijk ziet gebeuren is een volgorde, die ook in het volgende stuk helemaal uitgelegd gaat worden. Het zijn maar drie elementen wat hier zichtbaar wordt. Een verandering van het hart, een verandering van het denken en een verandering van het handelen. En even heel lichamelijk voorgesteld, het hart is de plek waar de beslissingen en de keuzes worden gemaakt. En heel praktisch gezegd wat het Gods woord ons leert, als het hart weggaat, het hart van aanbidding niet meer bij Christus is, en je dat loslaat, dan heeft dat consequenties. Als het hart er niet meer bij is, als je van iemand houdt, dan verandert je denken. Komt er nieuwe keuzes. En je denken wordt veranderd. Wordt niet meer geïnspireerd door het hart, maar door iets anders wat plaats heeft genomen in dat hart. En als dat denken verandert, dan veranderen ook de handjes. Dan ga je anders in het leven staan. Dan ga je andere dingen doen. Hart, als dat weg is van God, verandert het denken. Verandert het handelen. En ik denk dat dat een van de grote lijnen is wat wij vandaag in de maatschappij van Nederland zien. We zijn weg bij God. Als samenleving. En daardoor verandert ons denken. En wordt ons andere denken opgelegd. Denken wat niet meer is geïnspireerd op het hart van de Heilige Geest. En we zien het terug in het handelen. In het schandelijk handelen wat er gebeurt. In hoe mensen in het leven kunnen staan. En tegelijkertijd is de weg terug. Want dat vind ik het mooi. Dit is negatief geïnterpreteerd. Maar wat een genade is het. Als ons hart weer gaat veranderen. Als ons hart op de Heer Jezus is afgestemd. Wat zou er dan gebeuren met je denken? Wat zou er dan gebeuren met je handelen? En in pastoraat probeer ik altijd bij mensen daarmee terug te gaan. Als er problemen zijn, heeft dat heel vaak te maken met het handelen. Ik ervaar dat. Of ik doe dit in mijn leven en ik wil het niet. En ik zou dat willen veranderen. Dan hebben wij het heel vaak, doe dan dit, doe dan dit. Wij hebben het zo vaak over het handelen in het pastoraat. Of dat je je problemen moet oplossen. Doe dan dit, zeggen we. Als we hier even naar terug gaan kijken. En het terug gaan leiden. Als wij anders willen handelen, dan moet ons denken veranderd worden. En dat moet beginnen bij het hart. En de Heilige Geest wil ons hart vervullen. En als de Heilige Geest niet in ons hart komt, verandert ons denken niet, verandert ons handelen niet. En wil je anders staan in het leven, moet je beginnen bij het hart. Ik ga het je laten zien. In drie delen, in de rest van dit gedeelte. Drie keer een daarom. Kijk maar mee, in vers 24 staat het daarom. Vers 26, daarom heeft, en ik moet bijzeggen, God heeft ons overgegeven aan drie dingen. Vers 24, vers 26 en vers 28. Er staat iets in die tekst, dat is vooraf dat ik het uiteraard belangrijk om te zien. God heeft ons overgegeven. In de begin van de preek zei ik, in God is geen spoor van duisternis. Een toornig God is niet een onbeheerste God die maar doet wat hij zin heeft en staat te stampen als een klein kind. Nee, God is de eeuwige, de goede God, in wie geen spoortje duisternis te bekennen is. Alle dingen die hier dan gebeuren, heeft ermee te maken dat God er soms voor kiest in de geschiedenis, en dat zien we zeker in het Oude Testament, om een stapje opzij te doen. Jullie willen het zo? Oké, ga je gang. Dan ondervindt de mens de consequenties. En hier staat het in de HSV ook wel heel mooi vertaald. Hij heeft hen overgeleverd. Daar zit niet het kwaad handelen van God in, dat hij kwaad naar de mens stuurt. Maar hij zegt, jullie willen zelf God zijn, ondervind de consequenties maar. Denk aan de spraakverwarring op Babel. Oké, zoek het maar uit. Jullie willen graag Agab en consorten als koningen, liever wat Asjera's en Baals in je tuintje planten. Prima joh. Ondervind wel de consequenties dat ik even een stapje terug doe. Ballingschap. Zuidrijk, even later bij Babel. Jullie willen het ook zelf doen? Prima, dat ga je gang. Draagt alleen wel zelf de consequenties. Puinhoop, puinhoop, puinhoop. Israël, de Heer Jezus, een deel niet aanvaard. De schriftgeleerden alles, wil niets van weten. Maar Jezus zei, let maar op. Jullie zullen de consequenties aanvaarden. En in 70 werd de tempel verwoest. Maar God laat niet los. Hij is trouw. Want wanneer mensen weer terugkomen bij het hart, zal hij alles terugbrengen. En zijn verbond laat hij niet los. Niet met Israël, niet met ons. Maar God levert over. Ten eerste in vers 24. En daar zien we dus de begeerte van het hart. God heeft hen in de begeerte van het hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Daar zien we dat handelen. Daar zien we de praktijk. En daar staat het lichaam centraal. Bijzonder dat dat hier al aangegeven wordt. Is het iets wat wij ook niet vaak om ons heen zien? Hoe belangrijk we dat vinden? Dat onze maatschappij er ook vaak op gericht is. En misschien wij zelf ook wel. Op wat we lekker vinden, wat we prettig vinden. De rol van seksualiteit in alle gelederen wat je maar ziet en doet en hoort en bekijkt. En de problematiek op dat gebied. Onreinheid om de lichamen te onteren. Waarom? Er is geen God dan buiten jou. Dus die God moet gediend worden, geprezen worden. En als jij zelf God bent, dan is dat lichaam wat je hebt, dat moet gediend worden. En dat zien we in onze samenleving. Dat lichaam wordt gediend. Dus dan gaat het over eten, over drinken. Dan gaat het over seks. Dan gaat het over genot. Dan gaat het over consumentisme. Zij hebben de waarheid, vers 25, van God vervangen door een leugen. Het schepsel vereert en gediend boven de schepper. Schepper en schepsel, hoor je het in de tekst? Het schepsel wordt gediend boven de schepper. Dat klopt niet. Altijd dient de schepper geëerd te worden. Die is te prijzen tot in eeuwigheid. Daar heb je hem weer. Dat is waar het om gaat. Die hoort geprezen te worden. En daar is God boos om. Tweede keer zie je vers 26. Dus de eerste was het hart, de lichamen. Vers 26, daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijk. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven. En zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. Loslaten. Bij je eigen God zijn. En alles wat erbij is. Ik weet dat deze tekst gebruikt wordt om ook iets te vinden van homoseksualiteit. Maar laten we wel wezen, deze tekst in zijn geheel gaat niet over homoseksualiteit. En het gaat hier over de meest perverse vorm van homoseksualiteit. Over de ontering van het lichaam. Dat is wat er hier over gaat. Maar laten we wel wezen, daarbij staat er nog veel meer. Dat gaat over de ontering van lichamen ook in heteroseksuele relaties. Over de ontering van lichamen als het gaat om ontucht met jonge mensen. Waar we vandaag mee plat gegooid worden in de journaals. Binnen en buiten de kerk, laten we eerlijk zijn. Dat is waar de context waar het hier om gaat. En God is er boos over, want God heeft het lichaam heilig gemaakt. En dat hart wat dan op zichzelf gericht is, betekent ook dat het lichaam alles moet ontvangen. Ongeacht dat het een ander de gerechtigheid kost. Ongeacht dat minderjarigen of misbruikt worden. Dat vrouwen als lustobject gezien worden. Enzovoort, enzovoort. Omdat mijn hart het wil. Omdat ik het prettig vind. En je proeft daarin dat stukje van dat hart wat bij God weg is. En dat denken daardoor verandert. Want dat denken is niet meer ik zal God eren. Maar dat denken wordt ik moet mezelf pleasen. Ik moet mezelf eren. En daardoor ook het handelen verandert. En daarom vindt men het toegelaten. Nou, wat er allemaal kan gebeuren. En vindt men het oké. En kan men soms in de rechtbank zonder enig schaamtegevoel zeggen. Ja, ik kon er niks aan doen. Het was nou eenmaal zo. Allemaal, zie je, is het terug te leiden. Op het hart wat God bij God weg is. En dan nog het denken. Van het hart, het lichaam. En vers 28, het denken. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken. Om dingen te doen die niet passen. Weer, het hart is bij God van weg. Dus dat denken verandert. En dan zie je ook in het hele rijtje, 21 zaken worden hier genoemd in de volgende vers. Ik ga ze niet allemaal nog een keer herhalen. 21 dingen. En weet je waar die al die 21 mee te maken hebben? Met je denken. Controleer ze maar. Het heeft allemaal te maken met denken. Ongerechtigheid. Hoererij. Het is niet je handjes wat je achterna loopt. Het is te maken met je denken. En met je, uiteindelijk met je hart. Boosaardigheid is denken. Hebzucht is denken. Slechtheid. Het heeft wel met je denken te maken. Enzovoort, 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 enzovoort. Deze drie dingen. Overgegeven aan de onreinheid van het lichaam. Oneervolle hartstochten. en uiteindelijk verwerpelijk denken brengen een egoïstische mens voort. Vers 32 zegt dan, zij kennen het recht van God. Namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. En dit vind ik een heel belangrijk aspect. Want het is heel makkelijk om te zeggen, nou dat doe ik toch allemaal niet, deze dingetjes hier staan. Daar ben ik vrij van. Maar het allerlaatste zinnetje, instemmen met. Zwijgen, niks zeggen. Wanneer het om je eigen omgeving gebeurt. Zwijgen, want ja, het is niet mijn pakje aan. Hier is de schrift duidelijk. Ook mensen die instemmen, ontvangen hetzelfde loon. Als je niet opkomt en God ook in die dingen niet de eer geeft, heb je een probleem. Twee posities. Alle derven de heerlijkheid Gods, maar er is genade. En ik wil afsluiten met om even te kijken in welke context dit staat. Het is heel verleidelijk, want wat moeten wij nu hiermee, wat moet je hier nou vanavond mee? Het is heel verleidelijk om nu een schifting te maken in je denken tussen een groep mensen die je misschien in je hoofd hebt die dit betreft en een aantal rechtvaardigen die het dan niet zouden betreffen. De schrift is duidelijk, alle derven de heerlijkheid Gods. Maar ook de houding die hiermee te maken heeft is iets wat we vaak vergeten, want wij zien dat het hoofdstuk eindigt. In de grondtekst staat er geen hoofdstukindeling. En dan moet je eens even kijken wat het volgende vers zegt. Dat is niet een nieuw hoofdstuk, dat is gewoon een antwoord op dit geheel. Want wij denken nu heel snel met het wijsvingertje te gaan wijzen. Maar het staat in hoofdstuk 2 vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen. Er staat niet, o heiden. Er staat niet, o jood. O mens, staat er. Wie u ook bent. Opnieuw, jood, Griek, heiden. Wie u ook bent. Die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, oordeelt u uzelf. U immers die andere oordeelt, doet dezelfde dingen. En dat maakt ons geen betere mensen. In de kerk of buiten de kerk. Wij worden niet meer of minder ziek. Wij worden niet meer of minder getroffen door allerlei dingen. Maar wat is dan het evangelie? Nou, even terug naar hoofdstuk 1 vers 16 en 17. Uit geloof tot geloof. De rechtvaardiging in Christus. Dat is waar Paulus naartoe wil. Hij nagelt alles. Hij als het ware mede aan het kruis. Denk niet dat wij het recht hebben als kerk om iets te vinden van de maatschappij. Want denk eraan waar wij vandaan komen. Ook ik als voorganger. Of je de oudste bent. Of wat dan ook. Allemaal wat je gestudeerd en gedaan hebt. We derven allemaal de heerlijkheid Gods. En wie zijn wij om te oordelen? En Jezus zegt het ook, de mate waarmee jij oordeelt, zul je zelf mee geoordeeld worden. Laten we erin helder zijn. Maar wat maakt dan het verschil om dan vanavond hier te zijn, om het woord te openen, is namelijk dat de rijke genade van Christus over die zonde is gekomen. En dat je terug mag gaan naar de kern van het hart. En waarin wij hier vanavond met elkaar kunnen zeggen, Heere Jezus, kom in mijn hart. Verander mijn denken. Verander mijn handelen. Als ik steeds meer van uw heerlijkheid mag zien en mag kijken in de spiegel van uw heerlijkheid, dan zal ik veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Dat geeft hoop. Dat maakt de gemeenschap krachtig. Dat zorgt ervoor dat een kerk een licht is en een zout en zout. Doordat een kerk in de spiegel durft te kijken van zichzelf en van zichzelf geen haar beter oordeelt dan de rest van de buitenwereld. Maar alleen maar zeggen, Heere, wees mij zondaar genadig. Heere, het is niet uit mij, maar het is u. En dan gaan wij God verheerlijken. Dan gaan we in ons hart keuzes maken die gericht zijn op God. En dan gaan we zien dat de verandering van denken optreedt. Dan gaan we zien dat er vrucht gedragen wordt in de samenleving. Dan zien we een lichtende kerk. Als daarin de verandering komt van je denken, door de keuze van het hart. En in dat hart moet continu zitten, Heere, u bent de Almachtige. U bent de Koning. U bent de schepper. En iedere stoeptegel van Veenendaal behoort u toe. Iedere vezel van mijn lichaam behoort u toe. Daarom moeten we ons lichaam heiligen. Moeten we ons denken heiligen. Moeten we onze portemonnee heiligen. Moet alles geheiligd worden. Want u behoort er toe. U bent de eigenaar van alle dingen. U bent mijn. U hebt mij gemaakt. U heeft uw kerk gemaakt. U heeft uw kerk gegrondvest. Wie zijn wij om eraan te komen? En als we zo als gemeente dat in ons hart diep gaan planten, dan verandert er iets. En dan wordt Romeinen 1 een zegening om te ontdekken. Wat God gedaan heeft voor ons. Welke liefde er dwars door deze oordelende teksten heen stroomt. Die uiteindelijk zegt, uit ons is het niet. Maar Romeinen 3 is helder en duidelijk. We hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. Om niet. Niks van ons. Door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Wij met lege handen. Zoals de tollenaar op de trappen van de tempel. Ik heb niks. Maar Heere, wees mij zondaar genadig. En hij ging gerechtvaardigd naar huis. Hoe gaan wij vanavond naar huis? Ik hoop dat je met een loflied in je hart naar huis gaat. Ik hoop dat je niet bang hebt gemaakt met allerlei dingen. Ik hoop dat je hebt kunnen laten zien waar God, wat God in zijn hart verdrietig, angstig en boos maakt. Dat is wat God ons wil laten zien. En dat is soms even gevoelig en pijnlijk. Maar daarmee krijgen we iets te zien waar God het werkelijk om gaat in deze wereld en om ons gaat. En mogen we naar huis gaan. Een antwoord geven, waar staan we? Wat voor leven leiden we? Wie is de God van jouw leven? En misschien zit je zelf op dit moment in een situatie dat je je lichaam onteert. Dat je geheimen met je meedraagt. En laten we wel wezen, ook uit onderzoeken blijkt dat het een enorm probleem is. Heel veel van de jongeren worstelen met pornografie, internetporno en alle dingen die erbij halen. Het is een verzwegen probleem in de kerk. Misschien heb je diep in je hart oneervolle hartstochten. Of is je denken verwerpelijk, terwijl je eigenlijk misschien iedere zondag wel in de kerk zit. En je gedraagt als een christen, maar je hart niet. Gods woord klaagt je aan tegen de muur van schuld, maar biedt tegelijkertijd een uitgestrekte hand om verlost te worden van je schuld, van je verslaving, van je problematiek. We zijn niet te verontschuldigen. Maar we kunnen wel van onze schuld afkomen. Door naar Jezus toe te gaan. Onszelf te belijden. Hier is mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Vul mij. Met uw geest.
En hij ging zijn weg met blijdschap.
Juist. Amen. Hij ging zijn weg met blijdschap. Gerechtigd, gerechtvaardigd ging hij naar huis. En de meesten die dat mochten meemaken, gingen jubelend naar huis. Dat zou mooi zijn. En daarom wil ik ook zingen met elkaar. Dit is ook mijn woord voor vanavond. Een prachtig lied. Waar het eigenlijk om gaat. Kroont hem met gouden kroon. Dat is wat Romeinen 1 ons wil leren. Dat we hem kronen tot koning van ons leven. Amen.